Onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Woorden gemeente uit Psalm 84. De psalm die een en al verlangen is naar de nabijheid van God. Uit die psalm gaan we ons loflied samen zingen. Psalm 84, het eerste en het zesde vers. in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift doen we belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en we zingen gemeente daarna als ons amen uit Psalm 72, het 9e en het 11e vers. En ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader en door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is, die ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan naar de schriften en opgevaren is naar de hemel, die zit aan de rechterhand van de Vader en zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige katholieke, dat betekent algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. Verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. gaan, gemeente, over tot de dienst van het woord. En we willen eerst samen Gods aangezicht zoeken in gebed. En hem vragen om de opening van het woord en het licht van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Allergenadigste God. Dit is voor ons een heel diep besef. Dat wij zelf de Bijbel niet echt kunnen openen. We kunnen het boek wel openslaan en wij kunnen de woorden lezen en uitspreken. Maar dat het echt open gaat in zijn diepste betekenis. En dat ons hart er ook voor open gaat en in meegenomen wordt. Dat we maar niet een theorie aanhoren of een mooi verhaal. Maar dat u het woord neemt. De God van hemel en aarde. En dat u hier onder dit dak tot ons spreekt. Ja, dat is iets zo majesteitelijk groot. Ook zo mysterieus eigenlijk, zo diepzinnig. Wij organiseren dat niet. We kunnen het ook niet afdwingen. Maar het is een geschenk. Een geschenk waar wel een rijke belofte voor ligt. En daarom komen we ook tot u. Maar toch altijd een geschenk. Iets dat u geeft in de kracht van de Heilige Geest. En dat willen we nu doen. U bidden, Heere, om uw geest. Laat die geest het woord van het evangelie voor ons ontsluiten. Dat we even iets van zien wie u bent. Van de diepe geheimenissen van de blijde boodschap. Laat die geest ook ons hart gevoelig maken. Ontvankelijk voor wat u zeggen wilt. Zodat we het diep van binnen opslaan. En zo ook dat het een uitwerking heeft in ons hele leven. Dat bidden we voor ons allemaal zoals we hier zijn. Groot en klein. Voor de volwassenen. Maar net zo goed voor de jongeren. En voor de kinderen in de kerk. We bidden dat waar het echt om gaat. Ja, dat er ook helemaal zal zijn vanmiddag. Zegen de luisteraars die thuis deze dienst meebeleven. Zegen uw dienaren overal waar ze het evangelie verkondigen. Zegen iedereen die een taak heeft in deze dienst. Speciaal de organist en de koster. We bidden, Heere, dat we nu samen ons mogen richten op u. Om te ontvangen wat u ons te zeggen hebt. Om Jezus wil. Amen. We gaan, gemeente, samen de Heilige Schrift openen in de Efezenbrief. En ik wil graag twee gedeelten met u lezen uit de brief. In de eerste plaats uit Efezen 1. We lezen de eerste twee versen, het opschrift van de brief, de adressering en de afzender, de groet. En vervolgens lezen we verder in Efezen 6. De apostel Paulus schrijft deze brief vanuit de gevangenis. En hij bidt de gemeente in Efeze dat ze ook voor hem tot God zullen gaan, opdat hij het woord zal ontvangen en het geheimenis van het evangelie bekend mag maken, ook in de gevangenis. En dat is wat in deze dienst in het middelpunt zal staan. Het gaat om het geheimenis van het evangelie. We lezen in de eerste plaats het begin van de brief. Efeze 1, de eerste twee versen. En daar horen we het heilig woord van God. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Het is altijd goed en ook mooi, gemeente, om zo eens even zo'n adressering te lezen en te horen. Ook een moment te laten doordringen hoe Paulus hier spreekt, de gemeente aanspreekt als heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Een gemeente die in feite een kleine minderheid was in een grote heidense stad. Efeze was de hoofdstad van de Romeinse provincie Klein-Azië. Het is helemaal niet gezegd dat die gemeente bestond uit meer mensen dan er hier vanmiddag in de kerk zijn. We hebben ook wat ten onrechte soms het idee dat het in het Nieuwe Testament gaat over heel grote gemeenten. Dus niet zoveel reden om dat aan te nemen. Het waren vaak kleine groepen in grote steden. Efeze was een stad als Rotterdam. Zie het zomaar even voor je. En daar zijn deze mensen die tot het geloof in de Heer Jezus gekomen zijn, geen volmaakte gelovigen. Echt ook niet allemaal 24 karaats, zoals wij wel eens denken. Mensen zoals wij, maar die vanwege hun roeping in het evangelie aangesproken worden als heiligen en gelovigen in Christus Jezus. En die een opdracht hebben. Namelijk om in die grote stad getuigen te zijn van de hoop die in hen is. Getuigen te zijn tegenover een ongelovige en ook in de volle zin van het woord een godloze wereld. En de apostel geeft in deze brief, nadat hij eerst een heleboel gezegd heeft over de rijkdom die er in de Heer Jezus is, geeft ook concrete aanwijzingen voor het christelijke leven. Als je nu in een heidense omgeving leeft, hoe sta je daarin? Hoe ga je om met de mensen om je heen? Hoe ben je nu eigenlijk getuige tegenover de buren in de straat, de collega's op het werk, je vrienden en vriendinnen op school? Hoe zit dat nou allemaal? Wel, het tweede deel van de brief is daaraan gewijd. En een stukje daaruit lezen wij, gemeente, Efeze 6, vanaf het 10e vers. En ook daar horen we het heilig woord van God. Verder, mijn broeders, en daar zijn natuurlijk ook de zusters in de gemeente bij inbegrepen, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand. Uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen, en neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest, en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. En dan komt het woord gemeente waar het ons vanmiddag vooral om gaat. Paulus zegt dan tegen de gemeente, bid ook voor mij. Opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. En opdat ook u weet hoe het met mij gaat en wat ik doe, zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heere, u dat allemaal bekendmaken. Met dat doel heb ik hem naar u toegestuurd, opdat u onze omstandigheden zou kennen en hij uw hart zou vertroosten. Vrede, zij de broeders, en liefde met geloof van God de Vader en van de Heere Jezus Christus. De genade zij met allen die onze Heere Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. In de dienst der offeranden gaan we onze gaven geven, gemeente. Opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor het werk van de centrale diaconie en van de tweede collecte voor dat van de kerkrentmeesters. Het gaat om het wijkwerk hier vanuit de Ichterskerk. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het onderhoud van het kerkgebouw. Graag beveel ik de collecten hartelijk bij u aan. En aansluitend gaan we ons voorbereiden op de preek door samen te zingen uit Psalm 25, het tweede en het zevende vers. Psalm 25, vers 2 en 7. Psalm 119, het 9e en het 17e vers zingen we straks als ons antwoord op de woordverkondiging. Zonder verdere aankondiging, Psalm 119, het 9e en het 17e vers. Gemeente, jongens en meisjes, van de week of volgende week is misschien je broertje jarig. Of je zusje. Of iemand anders. En je vader of je moeder heeft gezegd, we gaan een cadeautje kopen. Je mag het weten. Ga je mee om het te kopen? Maar niet verklappen, hè? Niet verklappen. Het moet wel een geheimpje blijven, natuurlijk. Totdat hij jarig is of totdat ze jarig is. Want anders is het natuurlijk niet leuk meer. Een geheimpje moet het blijven. En een geheim, ja, dat is iets dat je niet verder mag vertellen. Want anders is het geen geheim meer natuurlijk. Geheim, dat moet je voor jezelf houden. Nou hebben we net een stukje uit de Bijbel gelezen. En we hebben trouwens ook daarover gezongen, op een woord dat er precies op lijkt. Het is niet het woord geheim, maar het woord geheimenis. En het lijkt er precies op, maar het is toch iets heel anders. En dat is voor kinderen niet zo heel makkelijk te snappen. Trouwens voor grote mensen ook niet altijd. Dus ik zal proberen om het een klein beetje uit te leggen. Een geheim, nou dat is duidelijk, hè. Dat is iets, daar mag je niet over vertellen. Dat mag je niet verklappen. Maar een geheimenis, dat is iets, daar mag je best over praten. Dat mag je ook verder vertellen. Paulus heeft deze brief geschreven waar we uit de Bijbel over lazen. En Paulus die vraagt het ook en zegt, wilt u voor me bidden dat ik het geheimenis van het evangelie goed verder kan vertellen aan de mensen. Dus een geheimenis, dat is niet iets wat je geheim moet houden. Een geheimenis, daar mag je rustig over vertellen. Alleen, en dat is het, een geheimenis, dat is iets dat is zo groot, dat is zo, ja, hoe moet ik nou zeggen, zo hoog en zo diep, dat je ernaar kunt kijken, dat je erover na kunt denken, dat je er met elkaar over kunt praten, maar helemaal begrijpen kun je het nooit. Je kunt er altijd maar een klein stukje van begrijpen. Dat is een geheimenis. Bijvoorbeeld, ik zal maar wat noemen. Nou, jullie hebben allemaal wel eens, als het 's avonds mooi weer is, en het is helder, maar het is aan het donker worden, of het is helemaal donker geworden. Het is een heldere nacht, dan kijk je naar de lucht, en dan zie je de sterren. En je kijkt en je ontdekt er steeds meer. En als iemand er een beetje verstand van heeft, die heeft je verteld over de sterrenbeelden, over de grote beer en de kleine beer en zo. Allemaal dingen die je ziet in het heelal. En dan kijk je. En zie je die sterren. En dan een stukje verderop, een paar lichtjaren of zo, klein stukje maar. Dan zie je nog meer sterren. En nog meer. En dan ga je denken. Hoe zou dat nou zijn? Zou er achter die sterren nog meer zijn? En dan nog meer? Zou er ergens een dak zijn dat het ophoudt? Maar wat zou er dan achter dat dak zijn? Of is dat er helemaal niet? En wij in het heelal, wij mensen die onszelf zo groot vinden en de aarde in het heelal, dus maar een speldenprikje in een melkwegstelsel. En er zijn nog andere melkwegstelsels en zwarte gaten in het heelal, energiemassa's die uitdijen en inkrimpen. En ja, de knapste mensen van de hele wereld, die hebben daarover nagedacht, over hoe dat allemaal is in het heelal. Maar de allerknapsten, die zeggen, we kunnen erover denken, maar hoe het precies zit, dat weten we geen van allen. Dat is te groot voor ons verstand, daar kunnen we niet bij, we kunnen er wel over praten, we kunnen het er met elkaar over hebben, maar helemaal snappen kunnen we het niet. Dat blijft een geheimenis. Dus een geheimenis, dat is iets wat heel groot is, maar wat je niet helemaal kan doorgronden. Ik zou ook iets anders kunnen zeggen. Als het gaat over God, wie God is, dat is ook een geheimenis. Je kunt leren over God en over de Bijbel en over het evangelie. Je kunt op catechisatie zitten, je kunt je hele leven lang naar de kerk gaan. Maar de alleroudste mensen die vanmiddag hier in de kerk zijn. Misschien is er wel iemand die zegt, oh, de Bijbel die heb ik, nou ik weet niet hoe vaak, van voor tot achter doorgelezen. En ik heb er best veel van geleerd, zeker. En iets daarvan weet ik ook wel wie God is. Maar, ja, God is zo groot, dat wij hem met ons verstand nooit zullen kunnen doorgronden. Als mensen over God praten, ja, vergeef me dat ik het zo zeg, gemeente, maar alsof je God in je binnenzak hebt. Dan moet je altijd wantrouwen. God is zo groot, dat niemand van ons in staat zal zijn om dat helemaal te doorgronden. Om hem helemaal te kennen. Het is maar een speldenprik ook die wij daarvan weten. En daar kun je ook van zeggen. De knapste mensen, de grootste geleerden, ook de grootste bijbelgeleerden uit de hele geschiedenis, hebben altijd gezegd, altijd doordrongen geweest van het besef, wat weten wij, maar weinig. Nou, daar heb je nou het verschil tussen een geheim en een geheimenis. Over wie God is, nou, daar hoef je geen geheim van te maken. Je mag over God spreken. Gelukkig wel, het is zelfs ook de bedoeling dat we dat doen. Maar uiteindelijk zal God altijd een geheimenis blijven. Veel groter dan wij ooit kunnen bevatten. En over die dingen heeft de apostel Paulus het in de Efezebrief. Over het evangelie, over de boodschap van de Bijbel, de boodschap van God als een geheimenis. Nu vertel ik gewoon maar even op welk moment Paulus het daarover heeft. Hij zegt namelijk van zichzelf in deze brief, ik ben op het ogenblik een apostel in ketenen. Een apostel aan de ketting. Ja, je hebt als je het leest het gevoel dat Paulus dat een beetje schrijft met een glimlach. Bijna alsof er een beetje humor in zit, goddelijke humor. Want het is natuurlijk verre van rooskleurig om aan de ketting te liggen. En zeker in de oudheid, als je weggestopt wordt in een donker hol, dat is echt niet zo leuk. Maar het is of Paulus met een glimlach erbij wil zeggen, ja, kijk, dat gebeurt nou. Omdat de Romeinse overheid denkt op deze manier het evangelie in de boeien te kunnen slaan, zoals ze dat wel vaker geprobeerd hebben. Maar dat zal niet lukken. Dat zal niet lukken. Overal waar ik ben, zal God mij gebruiken om het evangelie bekend te maken. Paulus heeft dat in alle toonaarden, in al zijn brieven gezegd. Dat is ook zoiets, gemeente, om op te slaan. Hè? Wij zijn vaak ook zo klein menselijk aan het denken over het evangelie. Zeker wij in onze tijd. We zijn aan het tellen. We zijn bezig met de statistieken. We denken over de kerk in aantallen enzovoorts enzovoorts. Alsof de kerk een soort sociologisch proces zou zijn. Of zou moeten voldoen aan de wetten van de organisatieleer. Alsof ook niet die kerk zelf een geheimenis zou zijn. God gaat koninklijk zijn weg. En die zal zijn gemeente gebruiken zoals hij zijn apostel gebruikt. Zelfs als die apostel in de boeien geslagen is. En dat is waar Paulus hiermee bezig is. Het contact met de gemeente in Efeze via een heel netwerk van koeriers onderhield Paulus contacten met al de gemeenten die hij gesticht had. En er gingen berichten over en weer. Paulus hoorde over hoe het in die gemeente ging en dan gaf hij adviezen. Denk daarom of pas daarvoor op. Of denk je er wel goed bij na dat daar een belofte ligt. Bemoedigende dingen. Er kwamen ook dingen terug. En nu is het hier zo dat Paulus tegen de gemeente zegt: zou je alsjeblieft, terwijl ik hier in de gevangenis zit, voor mij willen bidden? Zou je dat willen doen? En je kunt rustig zeggen, gemeente, dat Paulus dat niet alleen bij deze gelegenheid gevraagd heeft, maar altijd. Heel het zendingswerk van Paulus is gedragen geweest door gebed. Het was het meest kenmerkende van de grote ommekeer die in het leven van Paulus was gekomen. Tot het moment dat er een lichtflits uit de hemel kwam en dat Paulus geveld werd. Was Paulus een theoloog van formaat geweest. Hij had nota bene aan de voeten gezeten van een van de knapste mensen van die tijd. Aan de voeten van Gamaliel. En hij was een veelbelovende leerling. En hij was een man die precies wist hoe het allemaal in elkaar zit. Van geheimenis en zo had Paulus niet zoveel benul. Hij wist precies hoe het zat. Tot het moment dat hij geveld werd, dat hij aangesproken werd door de Heer Jezus zelf. En toen werd er een profeet naar hem toegestuurd, Ananias. En die kreeg boodschap van God, die Ananias. En die zei, ja, je moet naar een man toe, daar zul je van schrikken. Want die heeft geen beste reputatie. Hij vervolgt de broeders en zusters in de Heer Jezus. Maar er is iets met hem gebeurd. Wat is er dan met hem gebeurd? Waar kun je hem aan herkennen? Zie, hij bidt. Dat was de radicale verandering in het leven van Paulus. Het was niet meer de man die het allemaal precies in zijn vingers had. Die ook voor God wel wist te vertellen wat God moest en niet moest en wat er goed was en niet goed enzovoort. Zie, hij bidt. Daar herken je hem aan. En dat is typerend gebleven, gemeente, voor heel het werk van de apostel. Wat Paulus ook onderneemt, dat is veel geweest. Daar is ook altijd goed over nagedacht. Je ziet dat Paulus veelvuldig overleg heeft gehad met zijn medewerkers in het evangelie. Er zijn heel wat conferenties geweest waarin ze samen nagedacht hebben over de vraag: wat is de goede vervolgstap? Maar in dat alles is Paulus altijd een bidder gebleven. Iemand die wist: ik ben afhankelijk van God. En het gaat me erom dat hij de weg wijst. En dat is voor ons als gemeente, als kerk, heel belangrijk. Om dat niet uit het oog te verliezen. Je kan beter, gemeente, met lege handen staan en een bidder zijn. Dan dat je allemaal precies weet hoe het moet en zo. En dat je God niet nodig hebt. Bidden. Je zaak uit handen geven. In de handen van God. Daar krijg je echt nooit spijt van, hoor. Dat kan wel op de proef gesteld worden. Dat kan wel eens dwars tegen alles ingaan. Maar dat is ja, echt zo. God wijst de weg. En Paulus heeft tegen de gemeente in Efeze gezegd: dat heb ik nu ook nodig. Dat u voor mij bidt.
Doet u een beroep op dat u voor mij bidt. Zou u het willen doen? Ja, en als je nu in die situatie verplaatst. Gemeente, je zit in de gevangenis.
Je weet niet hoe het af zal lopen. Want de Romeinse overheid was natuurlijk ook niet mals. Paulus heeft verschillende situaties gehad dat hij niet wist of hij het er nog levend vanaf zou brengen.
Denk je even de situatie in dat je zo in de gevangenis zit en je doet een beroep op de gemeente dat er voor je gebeden zal worden. Waar zou je om bidden? Nou, daar hoef je toch in twee tellen over na te denken. Bidden dat ik het er levend vanaf breng. Bid voor mij dat ik gauw weer vrij ben. Bid voor mij dat de deuren van de gevangenis open zullen gaan.
Nou ja, we hoeven het niet mooier te maken dan het is, want ook om zulke gebeden heeft Paulus gevraagd. En ook zulke gebeden heeft de gemeente veelvuldig naar de hemel gezonden voor de apostelen. Maar hier zegt Paulus tegen de gemeente, zou u nou hiervoor willen bidden dat ik ook hier in de gevangenis de vrijmoedigheid krijg, de woorden van God krijg, om het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Met andere woorden, Paulus heeft eigenlijk gezegd, ja, ook in deze benarde situatie ben ik ervan overtuigd dat hier mijn roeping als apostel ook gestalte moet krijgen. Ik ben hier niet voor niks in de gevangenis. Ik kom hier in aanraking met boeven. Ik kom hier in aanraking met uitschot, met veroordeelde mensen. Ik kom hier ook in aanraking met politieke gevangenen. Ik kom hier in aanraking met mensen die vanwege hun overtuiging gevangen gezet zijn. Met allerlei mensen met wie ik anders helemaal nooit in aanraking zou komen. Bid dat mij ook hier het woord gegeven wordt of de woorden gegeven worden. Om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Nou, dat is ook iets om heel goed vast te houden. Gemeente, dat Paulus altijd weer geconcentreerd geweest is op de eerste roeping die er in zijn leven lag. Namelijk om een gezant te zijn van de Heer Jezus. Een ambassadeur van Christus. En overal gaat het hier om. Om wat het evangelie nou in zijn diepste kern is. Om dat bekend te maken. Nou, daar doet hij een beroep op en vraagt de gemeente daarvoor te bidden. En ook alweer in dezelfde situatie. Hij vraagt dat hij dan de woorden zal krijgen. Ja, niet zomaar om het evangelie bekend te maken. Maar om het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Ja, probeer je dat eens even in te leven. Als je betrokken zou zijn bij gevangeniswerk. Of misschien als je in een andere situatie bent. Waarin het er echt om gaat. Misschien in evangelisatiewerk. Misschien in, nou, ik weet niet wat voor opdracht of je kunt hebben waar je met anderen in contact komt. Eigenlijk staan we daar met z'n allen elke dag in. Hoe doe je dat nou? Hoe moet dat nou? Als we daar nou gewoon bij onszelf heel bewust over nadenken, gemeente. Het eerste is sowieso al dat als je er maar enigszins notie van hebt, dan merken we natuurlijk allemaal dat de mensen om ons heen, ja, die leven in een totaal andere wereld. In een heel ander begrippenapparaat, die gebruiken andere woorden, andere ideeën, spreken een andere taal dan wij gewend zijn hier in de kerk onder elkaar te spreken. Automatisch spreek je hier onder elkaar, laat ik het nou maar gewoon zo zeggen, kerktaal. En als je morgen met je collega praat en je gebruikt diezelfde kerktaal, dan merk je al heel snel dat die collega even een beetje verbaasd zit te kijken. Sommige dingen moet je uit gaan leggen enzovoort. Maar sowieso. Als je daar nou mee bezig bent, hoe moet dat nou? En wat mij nou eigenlijk zo trof in dit woord van de apostelgemeente is dat hij ook in deze situatie spreekt over het
geheimenis van het evangelie. Dus hij zegt eigenlijk met zoveel woorden. Natuurlijk, je zult er altijd je best voor moeten doen om nodeloze barrières op te ruimen. Dat heeft Paulus ook uitdrukkelijk gedaan. Paulus zei, ik zal de Joden een Jood zijn, dus ik zal de taal van de Joden spreken. Ik zal de Grieken een Griek zijn, als ik met Grieken te maken heb. Dan zal ik ook in dat Griekse begrippenapparaat, in dat Griekse levensgevoel, mijn woorden, mijn taal zoeken. Daar moet je goed over nadenken. Dat er geen nodeloze kloven zijn. Maar tegelijkertijd is het altijd zo dat wij van het evangelie niet even een soort rekensommetje kunnen maken. Waarvan je zegt, nou kijk, ik maak een klein stappenplan. En dan zet ik in een foldertje, zet ik 4 stappen onder elkaar. En die moet je nou volgen. Als je dat dan maar goed doet, dan bij stap 4 dan ben je een christen en dan heb je het evangelie in je zak. En dan is het oké. Zo dus nooit. Want er zal in het evangelie altijd iets zitten dat zo hoog is. Zo groot, zo diep. Dat wij dat nooit kunnen doorgronden. En als we het over God hebben, zullen we ons altijd ook moeten realiseren dat wij dat niet zomaar even op formule brengen. En dat we kunnen zeggen, nou maar dit is toch het rekensommetje en ja, snap je dat nou nog niet? En als je dat nou toch niet gelooft, dan ben je toch eigenlijk wel een vreselijke domme hoor. Daar zal in het evangelie gemeente altijd iets zitten van een geheimenis. Is goed dat wij onszelf dat realiseren, dat we er dus ook nooit over zullen spreken alsof wij zelf dat zomaar eventjes uit de doeken kunnen doen. En nou, dan is dat toch helemaal duidelijk en zo. Wij leven zelf van een geheimenis. En dat zal ook voor anderen zo zijn. En Paulus heeft tegen de gemeente van Efeze gezegd. Wilt u daarvoor bidden? Dat ik de woorden zal krijgen om met vrijmoedigheid, dus dat betekent wel helemaal open, over die dingen te spreken, maar als over een geheimenis dat zo groot is dat ik het nooit zal kunnen bevatten. Dat zijn eigenlijk best wel aparte dingen, gemeente. En ook wel goed dat we zo'n kant van het evangelie niet verwaarlozen. Want het is niet zo dat het evangelie geloofwaardiger wordt als wij het helemaal uit elkaar rafelen en dan tot een soort wiskundige formule maken. Dat is gedacht. Als je dat nou maar precies helder op een rijtje wist te zetten, nou, dat het wel heel overtuigend zou zijn. Dat is juist niet waar. Dat is juist niet waar. Want daarmee suggereren we dat God uiteindelijk binnen ons denkraam zou passen. Dat zal nooit lukken. Juist het feit dat God zo groot is en dat het blijft gaan over een geheimenis. Juist dat doet een beroep op ons en je kunt er echt ook op rekenen dat je naaste, je collega, degene met wie je omgaat, dat hij er meer respect voor hebben zal als hij aan jou merkt dat je een mens bent die zich klein voelt tegenover de hoge God, dan dat je een soort beterweter zou zijn die op alle vragen een antwoord heeft en die precies weet te zeggen hoe het in elkaar zit enzovoort. Geldt überhaupt ook van de dingen van het leven. Ik las vandaag nog een uitspraak van Albert Einstein, die iets in diezelfde sfeer zei van dat het kenmerk van domheid is. Als je denkt dat je op alle vragen een antwoord hebt. Dat is in het geloof ook zo. Als je iemand bent die zo even overal op kan zeggen, oh maar dat zit zo in elkaar enzovoort. Laat je eigenlijk merken hoe weinig je doordrongen bent van het geheimenis. Van hoe groot God is. En hoe klein wij mensen eigenlijk maar zijn. En wat voor een machtige genade of het is. Dat God, deze God, jou niet uit het oog verloren heeft. Maar dat deze God zich met jou wilde inlaten. Dat je in zijn adresseboek staat. En dat hij je telefoonnummer kent. En dat hij weet wat je leven is. Precies. bid voor mij dat ik het geheimenis van het evangelie bekend mag maken. Nou gemeente, als we voor onszelf in een paar trekken. Ik zal even wat conclusies uittrekken. Mag ik een paar dingen zeggen? Dus in de eerste plaats, laten we dit geheimenis eerbiedigen met elkaar. Nooit iets platvloers van het evangelie maken. Een cliché. Maar laat daar in ons bezig zijn met het evangelie. We ons spreken over God. Iets van dat besef zijn van zijn grootheid, zijn majesteitelijkheid, zijn heiligheid. Dat grote dat wij nooit helemaal zullen kunnen doorgronden. En ja, laat dat in de eerste plaats ons bezig zijn met het evangelie. Ook ons bezig zijn met de roeping van de gemeente in de wereld. Laat dat ons kenmerken. Want weet u, het soort verhalen waarin je makkelijk even de dingen zelf op een rijtje zet, dat wordt ook wel heel snel goedkoop en heel makkelijk gespleten. Een verhaal dat altijd klopt en dat ik daar ergens neerzet, dat kan ik vertellen, zonder dat het dwars door mijzelf heen gegaan is. Maar waar het evangelie mijzelf geraakt heeft, daar weet ik toch, daar weet ik, dat je er nooit zonder kleerscheuren van afkomt. Juist vanwege de grootheid van God en dat kleine, beperkte, ook dat zondige van ons. Het is dat, dat diep meeklinkt in deze dingen. Dat is het eerste. Nooit iets platvloers van maken, maar altijd het besef dat het met vrezen en beven is. Dat is één. Twee. Laat het alstublieft ook doorklinken in ons directe communiceren over het evangelie. Want we hebben allemaal te maken met mensen voor wie het evangelie een vraagteken geworden is. En ook maar niet te ver van huis. Dat kan heel dichtbij zijn. Het is misschien je eigen zoon. Of je eigen dochter. Misschien je eigen man of je eigen vrouw. Of iemand met wie je heel direct te maken hebt. En ja, dat ligt zwaar op je hart. Er zijn ouders die er toch mee opstaan en mee naar bed gaan. Dat mijn kind niet meer naar de kerk toe gaat. Niet meer bezig is met het evangelie. Een streep door heeft gehaald. Heel wel bewust gezegd heeft. Het is voorbij. Dat is moeilijk. Dat zijn dingen, ja, die raken je zo ontzaglijk diep. Maar dan, hoe dan verder? En ja, maar al te snel, gemeente, zit dat in ons allemaal. Om dan te gaan reageren vanuit geraaktheid. Hoe kan je nou je opvoeding vaarwel zeggen? Maar ook vanuit het schuldgevoel. Heb ik het dan zo verkeerd gedaan? We zitten er ook altijd zo snel zelf tussen. En dat maakt het gesprek daarover vaak ook zo moeilijk. Als we nou wat we vanmiddag met elkaar horen, gemeente, is heel dichtbij brengen. En ons ook realiseren, ja, dat ik het zelf mag geloven. Laten we daar beginnen. Dat ik het zelf mag geloven. Dat is niet omdat ik zo'n slimme jongen ben. Of omdat ik het zo goed doe. Maar dat is alleen maar een geweldig genade wonder van God. Dat geheimenis, dat zo groot is en dat niemand kan doorgronden, dat ik daarin mag delen. Maar dan zal dat dus voor mijn kind net zo'n groot geheimenis zijn. Ook net zo'n wonder van genade als die daarin mag delen. En laat ik niet in de eerste plaats gekwetst reageren of beschuldigend of verwijtend reageren. Dat doe je toch ook niet over een geheimenis. Maar laat ik in de eerste plaats doen wat Paulus hier doet. Bidden voor hem. Voor haar. Bidden. Laat ik er biddend mee bezig zijn. Want dat zal die ander voelen. Of zijn of haar naam. Elke dag in mijn gebed genoemd is. Of ik elke dag voor hem of voor haar bij God geweest ben. En er zo over spreek. Of dat alleen maar gebeurt. om eens even een draai om je oren uit te delen. En dat geldt dan niet alleen van deze nabije relaties, maar natuurlijk net zo goed van onze directe omgeving waar wij middenin staan, gemeente. Gebed. En het derde. Het is ook belangrijk dat we ons dit realiseren voor de situatie waar de kerk, waar de gemeente vandaag in de westerse wereld in staat. Dat is geen makkelijke positie. Dat roept heel diepe vragen op bij ons allemaal. Laten we maar niet doen alsof dat aan ons voorbij gaat, want wij zijn daar niet vuurvast voor. Dat kan ook heel makkelijk binnendringen. Het ligt er. Maar met die positie die de kerk in de wereld van vandaag heeft, zijn wij soms ook zo bezig, krampachtig bezig, om te willen laten zien dat we gelijk hebben en dat het goed is en dat het ertoe doet en dat het relevant is. En voordat je het weet, zitten wij helemaal in de houding dat we denken dat we onszelf en het evangelie moeten gaan bewijzen tegenover onze omgeving. Nou, wees er echt zeker van, gemeente. In de eerste plaats, God laat zich niet bewijzen, maar God heeft onze bewijzen ook niet nodig. Echt niet. God heeft onze bewijzen niet nodig. Laten we veel meer in de wereld staan, in het diepe besef dat het in het evangelie gaat over dingen die altijd een geheimenis zullen blijven. Wel een tipje van de sluier wordt opgelicht, genoeg om ons hele leven vol van te maken. Maar toch niet meer dan een tipje van de sluier. En zo dat wij naar buiten toe niks hoeven te bewijzen. De beste dienst die wij de wereld kunnen bewijzen is dat wij zelf als gemeente ons met hart en ziel concentreren op wat het geheimenis van het evangelie is. De blijde boodschap dat Christus in de wereld gekomen is om het verlorene te zoeken. En wij kunnen als gemeente ons ontzettend druk maken. Als kerk in de wereld van vandaag ook ontzettend druk maken over van alles en nog wat. Soms denk je ook, het heeft haast een alibi-functie om je maar niet bezig te hoeven houden met wat er echt toe doet. Ontzettend druk. Maar als we nou zouden beginnen met de helft van al die dingen waar we druk over kunnen zijn van de agenda te schrappen. En ons te concentreren op het hart van het evangelie. Op de boodschap dat Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En dan te zeggen, ook mij, hoe is het mogelijk? Ook mij, dat ik daarvan leven mag. Gemeente, hoe meer we daarmee bezig zijn, des te krachtiger zal het getuigenis van de gemeente in de wereld zijn. En Paulus zegt, bid erom dat het bekend zal worden, want dit geheimenis moet geen geheim blijven. Dat is het grote verschil. Dit is nou net een geheimenis waar de mensen wel kennis van mogen nemen. Alsjeblieft, hoe meer, hoe liever. En laten we daarvoor bidden. Wees maar niet te druk met al je plannen, maar met het gebed hiervoor. De gemeente, ik zou heel graag vanmiddag een eenvoudig beroep doen op u en op jullie allemaal. Het is natuurlijk niet alleen een zaak voor oude mensen en voor mensen midden in het leven, maar ook voor de jongeren. Het is ontzettend fijn om te zien hoeveel jongeren er in de kerk zijn vanmiddag. Zo belangrijk dat we met elkaar er ook biddend mee bezig zijn. Misschien is er in jullie midden ook wel eentje van wie je merkt, nou, is toch een beetje aan het wegdwalen. Het is niet zo makkelijk meer om het contact vast te houden. Maar het zou best heel goed zijn als je samen voor hem of voor haar bidt. En doe dat in de eerste plaats. Voor haar bidden. Maar ook breder. Voor het werk van evangelisatie vanuit de gemeente. En breder in ons hele land. De IZB is ermee bezig met de verbreiding van het evangelie, soms ook op plekken waar dat allemaal niet zo makkelijk is, maar waar God ook vandaag, echt ook vandaag, grote dingen doet. Laten we bidden voor het werk van de zending wereldwijd, zoals de kerk er gestalte aan geeft, zoals de GZB ermee bezig is. De mensen uitgezonden worden de wereld in. Het is goed dat we ons er ook op bezinnen. Of daar voor ons concreet misschien een taak ligt. Ik moet zeggen, ja, dat dit mijzelf ten deel geval is. Dat ik mag weten wat het evangelie inhoudt. Dat Jezus ook voor mij gekomen is. Ja, daar kan God wel een bedoeling mee hebben die mijn leven heel anders zal maken dan ik ooit gedacht had. Ik was misschien zo iemand die droomde van een geweldige carrière, geld verdienen, status enzovoorts. Misschien is Jezus wel in je leven gekomen om daar een streep door te halen. En tegen je te zeggen, weet je wat ik wil? Dat de gaven die jij gekregen hebt, gaven ja, dat je die gebruikt voor het evangelie, voor dit geheimenis. Laat het verder gaan onder de mensen. Gemeente, ja, ik hoef er niet zoveel aan toe te voegen, hè. Ik laat die dingen maar rustig zo staan ook. Maar dit gebed voor die ene en voor die andere en voor ons met elkaar en voor onze roeping, daar gaat het vanmiddag over. En als we onze handen vouwen en daaraan denken, toch proberen, hè, om er geen abstracte verhalen van te maken, maar om dat concreet voor je te zien. Als je straks voor de troon van God staat, samen met je kind, of met je broer, met je zus, of met wie dan ook, voor wie je gebeden hebt, dan zul je elkaar aankijken en zeggen, ja, nu begint de eeuwigheid, maar wij zullen samen aan die eeuwigheid tekort hebben om God te prijzen over dit geheimenis. Amen. We willen samen danken en bidden. Heere in de hemel, leer mij die weg. De weg door u bepaald. Leer het mij. Zo bidden we dat samen. Zo bidden we het ook ieder voor onszelf. Leer het mij. In de werkelijkheid van elke dag. Niet als ik heel ergens anders zou zijn. Niet als ik iets heel anders zou doen. Maar daar waar ik geroepen ben. Leer het mij. Zo bidden we u, Heere, gebruik ons allemaal met het oog op de dag van uw koninkrijk. Geef ons dat we ons leven ook in dat perspectief mogen zien. Heere, we bidden u dat wij allemaal vruchtbaar mogen zijn voor uw koninkrijk. Dat we het leven niet zomaar leven, maar gebruikt zullen worden voor u. Zo willen we op dit moment ook bidden voor die ene. Inderdaad, misschien ons eigen kind. Onze man of vrouw. Iemand met wie we heel diep verbonden zijn. Iemand met wie we elke dag te maken hebben. Die ene die ons ter harte gaat. Wilt u ook hem of haar iets van het geheimenis van het evangelie laten zien? Een nevel opdoen klaren, een gordijn wegschuiven voor de hemel, zodat er iets zichtbaar van wordt, wie u bent in uw liefde, in uw grootheid, in uw genade. Heren, we dragen elkaar aan u op, ook in alle noden van het leven, als er verdriet in ons leven is, als er een lege plaats is, als we te maken hebben met ziekte, met een beperking, pijnlijke dingen in het leven, met grote zorgen voor ons werk, voor ons bedrijf, dingen die in onze opleiding moeilijk zijn. We bidden voor elkaar, zegen ons daarin en boven alle dingen, gebruik ons leven voor de dag van uw koninkrijk. Hoor onze gebeden, aanvaard onze dank. Om Jezus wil alleen. Amen. De avondzang, gemeente, vers 1, 4 en 7 is ons slotlied. Thank you. We zijn, gemeente, naar de kerk gekomen om God te aanbidden. We worden nu gezonden in de wereld om te dienen. En gaat u heen in vrede. Verheft uw harten tot God en draagt met u de zegen van Christus. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.